Ja, goedemorgen allemaal. Of is dat, nee, het is al middag, hè? Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Ik vind het fijn om hier weer een keer te staan, om te spreken. Het is al een tijdje geleden. In mijn eigen gemeente. Ik vind het mooi om te zien dat jullie weer met zoveel gekomen zijn. Na al een hele volle eerste dienst. Ik wil jullie meenemen in een stukje wat ik heel erg leuk vind. En dat is namelijk sport. Ik hou heel erg van sport. En sport kijken vind ik leuk. Ik hou zelf ervan om te fietsen. Dus ik hou van voetballen. Maar eigenlijk vind ik het leukste vind ik wielrennen. Nog meer fietsliefhebbers in de zaal? Ja. Ik kan uren kijken naar Tour de France. Klassiekers. Ik merk wel eens, dan staat het tellertje linksboven staat op 120 kilometer. Dan lig ik op de bank en word ik wakker. En dan moeten we nog maar 70. Ook lekker. Maar misschien wat het leukste wat ik vind aan wielrennen is baanwielrennen. En baanwielrennen is, dan rijden mensen op een fiets, op een baan, een binnenbaan. En dat is een fiets zonder remmen. En je kunt ook niet terugtrappen. Dus als je dan nog eens kijkt, moet je dat beseffen. En ze rijden zo'n beetje 75 kilometer in de ronde. Kan ik uren van genieten. Uren. En die sport heeft ook heel veel helden en heldinnen opgeleverd. En één daarvan wil ik het vandaag met jullie over hebben. Dat is namelijk Elis Lichtley. En je ziet haar hier op het scherm. Dit is Elis. En dit zijn foto's uit 2016. Elis won toen, geheel onverwacht, de gouden medaille op de baan. Op het onderdeel keirin, mag je vergeten. 22 was ze. Niemand had gedacht dat ze dat zou halen, inclusief zichzelf. Maar ze won. En je ziet haar hier met die gouden medaille, apentrots. En ze zit daar nog tegen de boarding aan. Ze kan het nog steeds niet geloven dat zij daar die gouden medaille heeft. In Rio, 2016. En vandaag namelijk staat het podium centraal. En Elis stond hier in 2016 op de eerste plek. Bovenaan, alles gehaald, de beste van de wereld. En vandaag gaat het over dit podium. En vandaag, dat podium vertelt altijd een verhaal. Van beter, best, van kijk mij. Maar dat is niet het verhaal wat ik vandaag wil vertellen over dit podium. Vandaag gaat het verhaal over dit podium, gaat over God ziet jou. Oftewel, een podium van prestatie naar een podium van genade. Elis Lichtley, goud op de Olympische Spelen in 2016, op de hoogste plek, midden in het centrum van alle aandacht van de hele wereld, camera's op haar gericht, op televisie, interviews, gouden medaille om haar nek. En we denken dan vanuit de wereld, die heeft het helemaal gemaakt. On top of the world. Applaus, zeggen we dan. Alles is bewezen. Vaak gaat het ook zo in het leven. We denken wel eens, als ik die baan heb, als ik dat salaris heb, als ik die auto heb, als ik dat gezin heb, of als ik dat lichaam heb, of als ik er zo uitzie, dan sta ik op deze plek voor de wereld. Dan ben ik goed genoeg. De fluistering van elk podium. Terug naar Elis. Jaren daarna zag ik op tv een programma, dat heette Meer dan Goud. Daarin werden topsporters geïnterviewd over hun carrière. En Elis zit in dat programma en ze vertelt over haar leven. En ze vertelt niet over het podium, maar ze vertelt over haar binnenkant. En ik wilde het opnemen met beeld. Ik heb alleen de geluidsopname, vanwege rechten kon ik de beelden niet laten zien. Maar ik heb een geluidsopname en heb ik stukjes uitgeknipt van dat gesprek. En dat wil ik even aan jullie laten horen. Elis Lichtley in Meer dan Goud. Luister even mee.
Maar daar kwam ook mijn hele, ik ben altijd gestruggeld met hoe ik eruit zie. Ik was altijd zwaar. Ik was altijd, niet de ideale sporter. En dat werd vanaf het begin dat ik ben gaan baanrennen. Tot op dit moment is dat altijd een probleem geweest.
Zelfs als je goud wint?
Ja. Maar er is altijd iets geweest met voeding, met hoe ik eruit zag, dat het nooit goed was. Ik heb het zelfs gehad van Als je niet zoveel weegt op dat moment, ga je niet mee naar de wedstrijd. Ik heb nooit tegen iemand gezegd van jongens, kom op, dit kan niet. Ik luisterde maar omdat ik dacht van dit moet. Mm-hmm. Weet je, als ik iets wil, ik ga er niet tegenin, dus ik luister maar.
Ja.
En dat is altijd wel geweest, zeg maar, in al die jaren dat ik daar heel erg druk mee bezig ben geweest. Dat heeft me echt heel veel energie gekost. Echt dat ik mezelf nooit echt in de spiegel heb durven aan te kijken en zeggen van je bent mooi of je mag er zijn. En dat heeft mij echt, zeg maar, wel gevormd tot de persoon die ik nu nog steeds ben.
Nou, hoe vaak hebben we deze week al tegen je gezegd hoe mooi mens dat je bent en hoe mooi dat je bent.
Maar ergens zit daar nog zoveel pijn. En ook daar was ik niet zoals al die andere baanwielrensters. Ik was altijd de vrouw die 1,85 was en die altijd net iets te zwaar was.
Maar ja.
Ik voelde me zo alleen. Maar toen kwam er een nieuwe bondscoach. Die hebben wij zelf binnengehaald bij de KMU. Want die was bondscoach bij de Amerikanen. Daar hebben we gesprekken gehad en uiteindelijk kwam hij dus naar Nederland. Weet je, ik was nog steeds, zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. En we hadden het NK 2017 in Alkmaar. En ik ben daar aan het fietsen en aan het einde van het NK krijg ik een krantenbericht. Huck zegt, lichtlees gewoon veel te zwaar. Als kop groot of kop in de krant.
Ja.
Met in dat stuk dat mijn Olympische titel maar geluk was. En dat zit aan je coach. En je voelt je op dat moment al zo alleen.
Elke keer als ik het weer hoor, dan raakt het me weer. Elis Lichtlee, goud om mijn nek. De beste van de wereld. Niet goed genoeg. Te zwaar. Ik mocht er niet zijn. Niet mooi. Ik durfde mezelf niet in de spiegel aan te kijken. Het goud hing om haar nek, maar de twijfel zat in haar hart. En toen ik daarmee bezig was, besefte ik me dat het geen sportverhaal meer is voor mij. Maar een verhaal over vrouwen. Over veel vrouwen die hiermee struggelen. Toen kreeg ik deze preek op mijn hart. En ik heb erg getwijfeld of ik dit moest doen als man. Want wie ben ik nou om hier daarover te vertellen? En vorige week, tijdens de dienst, toen Nelinda sprak, kwam Joost naar me toe lopen. Joost Westerink, ik denk wel dat jullie hem kennen, ook lang en grijs. En hij zei tegen me, ik heb een woord voor je, mag ik voor je bidden? En hij bad voor me en hij zei precies de juiste woorden die me bevestigden om hier vandaag te staan. Want onzekerheid is niet alleen voor vrouwen. En het geldt ook niet voor alle vrouwen. Is ook voor mannen. En over de mannen, die komen zo aan de beurt, wilde ik zeggen. Maar daar heb ik het straks over. Vandaag gaat het over vrouwen. Want hoeveel vrouwen hebben in hun leven niet het gevoel dat ze op zo'n podium staan? Bekeken. Beoordeeld, langs een bepaalde meetlat gelegd. En zichzelf afvragen, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Zie je mij? En precies op dat punt wil ik jullie meenemen naar de Bijbel. Naar een plek die we misschien heel vaak overslaan. Dat het niet zo interessant lijkt. We gaan van Rio naar Matthäus. En ik ga lezen met jullie uit hoofdstuk 1. Van Matthäus. En daar staat het geslachtsregister van Jezus. Een podium. Matthäus begint met dat geboorteregister. En misschien vind je het saai, maar ik wil het toch met jullie lezen. Stamboom van Jezus Christus. Een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. Abraham was de vader van Isaac. Isaac de vader van Jacob. Jacob de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zera. Tama was hun moeder. Peres was de vader van Shesron. Shesron de vader van Aram. Aram de vader van Abinadab. Aminadab de vader van Nachson. Nachson de vader van Salmon. Salmon de vader van Boas. Rahab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed. Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Izii. Izii de vader van David, de koning. David was de vader van Salomo. Salomo's moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabiam, Rechabiam van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Jozefat, Jozefat van Joram, Joram de vader van Uzia. Uzia de vader van Jotap, Jotap van Agas, Agas van Hiskia, Hiskia de vader van Manasse, Manasse van Amos, Amos de vader van Josia. Josia de vader van Jechonja en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel. Na die verbanning werd Jechonja vader van een zoon die Sealtiel heette. Sealtiel de vader van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud de vader van Eleazar. Eleazar van Matan, Matan was de vader van Jacob. Jacob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David zijn dus 14 generaties. Van David tot de verbanning naar Babel ook 14 generaties. En van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens 14 generaties. Ik kan me voorstellen als je zo'n geslachtsregister, zo'n geboorteregister leest, dat je een beetje afhaakt. Dat het een beetje voelt als een administratie en dat je denkt van, wat moet ik hiermee? Maar er zit een bepaald ritme in. We lezen over vaders en zonen. Vaders en zonen. 42 mannen worden er genoemd. En zo ging dat in die tijd. De geslachtenlijnen werden altijd aangeduid met de vaders en de zonen. De mannelijke lijn. Maar voor degenen die goed opgelet hebben, zien dat er ook vrouwen tussen staan. Er staan in totaal 5 vrouwennamen tussen. En ik wil het met jullie hebben over de eerste 3. Het is, toen ik het las, dacht ik, hey, het is alsof er een deur open gaat. Binnen dat hele ritme zien we in één keer dat er vrouwen worden genoemd. En ik lees even heel kort dat stukje nog een keer. Want ik weet niet of het je net is opgevallen. Maar dan kun je het zien staan in vers 3. Juda was de vader van Peres en Sera. Tamar was hun moeder. En dan verder, Salmon, de vader van Boas. Rahab was zijn moeder. Boas, de vader van Obed, Rut was zijn moeder. Deze 3 vrouwen wil ik het vandaag met jullie over hebben. Midden in het geslachtenregister van Jezus. En het zijn vrouwen die niet perfect zijn. Geen perfect cv. Niet zonder rafelrand. Vrouwen met een verhaal. Kwetsbare vrouwen, midden in hun onzekerheid. Het zegt voor mij dat Jezus niet uit een perfecte geschiedenis komt. Een geschiedenis, maar uit een geschiedenis van gebrokenheid. En midden in die geschiedenis staan er drie vrouwen. Tamar, Rahab en Rut. En het zijn niet alleen vrouwen van toen, maar het zijn spiegels naar vandaag. Jezus kwam om precies daar herstel te brengen. En ik ga ze kort even behandelen. De verhalen van deze 3 dames. Niet te uitgebreid, want dan zou de dienst te lang duren. Maar lees het thuis gerust even na. Want het zijn hele interessante verhalen in de Bijbel die erover staan. Ik begin met Tamar. Tamar trouwt met de zoon van Juda. Een van de zonen van Jacob. En haar man overlijdt. Zij wordt dus weduwe. En in die tijd was het gebruik dat de schoonfamilie zou gaan zorgen voor de schoondochter, die weduwe geworden was. Want als je weduwe werd, Jezus zegt niet voor niks, zorg voor de wezen en de weduwe. Want als je weduwe werd, werd je kwetsbaar. Werd je bestaan onzeker. Kon je zomaar verdwijnen. En de plicht van de schoonfamilie was om daarvoor te zorgen. Maar wat deed de familie van Juda? Zij zorgde niet voor Tamar. Ze kwam alleen te staan. En ze besefte dat ze iets moest gaan doen. En wat ze deed, lees dat maar eens na. Ik ga het nu niet toelichten, dus een beetje een cliffhanger. Maar wat zij deed, was heel schaamtevol in de ogen van heel veel mensen in deze wereld. Zij heeft heel veel oordeel gevoeld over hetgene wat zij deed. Mensen spraken er schande van en zij schaamde zich er misschien wel voor. Maar ze vocht voor haar bestaansrecht. Zij vocht voor haar recht. Ondanks het oordeel van mensen. En we zien dat God haar wel ziet. Want God zette haar midden in de stamboom van Jezus. Met naam en toenaam genoemd in Matteüs. Alsof God wil zeggen, de schaamte die jou is opgelegd, is niet jouw identiteit. En misschien zijn hier vandaag vrouwen die schaamte met zich meedragen. Voor iets wat nooit van jou was, maar wat wel op je leven is gelegd. Woorden die zijn uitgesproken. Zaken die jou zijn aangedaan. Blikken van anderen. En Tamar zegt vanaf de stamboom van Jezus. God ziet jou. God schrijft jou niet af. Dat was Tamar. We gaan naar Rahab. Rahab woonde in Jericho. Net voordat het verwoest zou worden door de Israëlieten. En Tamar was een prostituee, een hoer. Dat was haar reputatie. Het label dat mensen op haar plakten. En ze woonde boven op de muur. Boven op de stadsmuur van Jericho. Niet midden in de stad, maar aan de zijkant. Tussen binnen en buiten. Net niet. Net niet erbij horen. Of net wel. Bekeken, maar niet beschermd. Benodigd, maar niet bemind. Dat was Rahab. En misschien voelen veel vrouwen zich wel net zo. Niet hetzelfde verhaal, maar wel hetzelfde gevoel. Een label dat anderen op je plakken. Gezien door de ogen van anderen op een bepaalde manier. Je hoort er niet bij. Alsof je net als Rahab altijd aan de rand staat. Tussen binnen en buiten. Door een etiket, een oordeel. Of misschien omdat dat je het gevoel hebt dat je langs de meetlat ligt. Maar we zien dat Rahab op God vertrouwt. Vanuit haar gebrokenheid. God zegt niet, word eerst maar eens iemand anders. Dan hoor je er pas bij. God zet haar midden in zijn verhaal. Matteüs neemt haar op in de stamboom van Jezus. De vrouw die aan de rand werd gezet, wordt door God midden in het evangelie gezet. Want wat de wereld aan de rand zet, zet God in het midden. Wat de wereld aan de buitenkant zet, zet God centraal. Dat is de echo van Rahab voor jou vandaag. Je label is niet je identiteit. Je verleden heeft niet het laatste woord. De muur is niet je eindbestemming. God zegt tegen jou, ik zet jou middenin. Dat was Rahab. Gaan we naar Rut. Rut woont in Moab en trouwt met een man die uit Israël komt. Die daar naartoe gevlucht is, samen met zijn familie. En ook zij verliest haar man. En haar schoonvader en haar zwager. Ze blijft alleen met haar schoonmoeder achter. En ze gaat met haar schoonmoeder mee terug naar Israël. Vanuit haar geboorteland kiest zij ervoor om met haar schoonmoeder mee te gaan. Twee vrouwen die terugkomen in een land waar geen vangnet voor ze is. We hoorden het net al over weduwe en wees. Geen vangnet, aangewezen op de goedheid en de barmhartigheid van anderen. En we zien dat Rut kiest voor trouw. Die kiest niet voor het gemak. Die kiest voor trouw en niet voor zichzelf. Rut kiest voor liefde om met haar schoonmoeder mee te gaan. En in het veld loopt ze achteraan, afhankelijk van de goedheid van wat anderen laten vallen om te kunnen eten. Dat is Rut. Geen podium, geen applaus, geen zekerheid. Maar God ziet haar. Waar mensen vreemd zeggen, vreemd, zegt God, je bent mijn familie. Jij bent mijn kind. Misschien voel je wel eens als Rut, een vreemde, een buitenstaander. Buitengesloten in je leven door omstandigheden. Afhankelijk van de goedheid van anderen misschien wel. Misschien voel je je soms ongelooflijk eenzaam. Rut leert dat trouw wordt gezien. Dat kleine zaken kostbaar zijn en dat kwetsbaarheid gezien wordt door God. Dat je met jouw kwetsbaarheid naar Jezus mag gaan en dat hij aren van troost laat vallen voor jou. En Matteüs begint niet voor niks op deze manier met zijn evangelie. Omdat Jezus niet zomaar iemand is. Jezus is het antwoord op een gebroken geschiedenis. En een antwoord op een gebroken toekomst waar we met z'n allen middenin zitten. Jezus is gekomen om de leegte in ons leven te herstellen. Om de identiteit te herstellen die wij mogen hebben in God samen met Jezus. Het herstel van te vullen wat leeg is. Te dragen wat zwaar is. En herstel van identiteit. Dat is wat Jezus komt doen. En niet door prestatie voor iets wat we zelf doen. Maar door een podium van genade. Door liefde, door nabijheid en door vrede. En nu voor de mannen en de vaders. Want jullie zijn hier ook. En misschien denk je wel van, ja, ik had beter thuis kunnen blijven. Dat denk ik niet. En misschien spreek ik vooral wel tegen mezelf. Jullie zijn belangrijk. In het leven van dochters, in het leven van echtgenoten, partners. En in het leven van vrouwen om je heen die je lief zijn. Wijs niet met een wijzend vingertje naar je geliefde. Maar kom in beweging. Want jullie invloed is veel groter dan je denkt. Je kunt als man een podium van druk zijn of een podium van rust. Wees er voor je partner, wees er voor je dochter. Het is een bewuste keuze en je rol is belangrijk. Woorden die je uitspreekt zijn belangrijk. Bewustzijn met woorden die gaan over uiterlijk, die gaan over gedrag, die gaan over keuzes. Wees je daar goed bewust van. Geef complimenten die veel dieper gaan dan je gewend bent. Woorden als je bent belangrijk voor me, mag je uitspreken. Woorden als je doet het toe, jij mag er zijn. Positieve woorden kunnen een positieve innerlijke stem vormen in het hart van de ontvanger. Negatieve woorden kunnen dat ook, maar de andere kant op. Dus laten we vooral positieve woorden uitspreken tegen de vrouw in ons leven die belangrijk voor ons zijn. Zodat er een innerlijke stem gevormd kan worden in hun hart die positief is. Weet dat één zin een scheur kan dichten en dat één zin een hart kan helen. Aan het begin had ik het over het podium van Elis. Maar vandaag staat dit podium er niet voor Elis. Vandaag staat het podium er niet voor Rut, niet voor Rahab en niet voor Tamar. Vandaag staat het podium voor alle vrouwen in de zaal. Vandaag staat het podium voor jou. En ik haal hem gewoon even naar voren. Deze één staat er vandaag voor jou. Voor iedereen die zich niet mooi genoeg voelt. Die zich niet goed genoeg voelt. Die onzeker is, die struggelt met depressieve gedachten. Die misschien nooit heeft gehoord dat je ertoe doet. Of dat je belangrijk bent. Voor degene die schaamte voelt en die zich schuldig voelt. En misschien wel rondloopt met de gedachte, wat heeft dit leven nog voor zin? Jezus kwam voor jou. Jezus kwam voor jouw herstel. Jezus zegt tegen jou, je bent goed genoeg. Je bent mooi. Je doet het toe. Jij bent belangrijk. 2 weken geleden vierden we Goede Vrijdag en Pasen. Vieren we de opstanding van onze redder. Die de leegtes in jullie leven, in ons leven wil vullen. Met liefde. De stemmen van Tamar, Rut en Rahab klinken hier ook vandaag. Zij staan in het geslachtsregister voordat Jezus geboren is. Jij staat in het geslachtsregister van Jezus nadat hij is opgestaan. Besef je hoe liefdevol dat is. Je staat er gewoon met je eigen naam, met je naam en toenaam, Net als Rut, Rahab en Tamar. Jouw naam staat daar. Namens hem. Jij mag gaan staan hier vandaag op deze plek. Op de hoogste treden van het podium. Omdat Jezus jou daar neer heeft gezet. Je krijgt een gouden medaille. En ik wil goed dat je luistert naar de woorden die hij uitspreekt. Geen loze woorden, geen woorden van mij, maar woorden van onze redder. Jij bent uniek. Jij bent geliefd. En Jezus wil niets liever dan jou vullen met zijn liefde. Ga staan op het podium. Op de één. Op de plek die Jezus voor jou heeft. Jij bent goud. Ik wil met jullie bidden. En in de voorbereiding kwam ik erachter dat Elis Lichtley, de vrouw die op 22-jarige leeftijd in 2016 goud won, en die struggelde met haar innerlijke zelf, een ernstige vorm van borstkanker heeft. Dus ik wil ook bidden voor Elis. Gewoon omdat ze niet weet dat ze onderdeel is van de kerk, maar ze hoort er wel bij. Omdat ze ook een van ons is. Mag ik met jullie bidden? Vader, hier staan we dan. Bij het podium, Heer. Met die grote een erop. Heer, en wat is het mooi om te mogen horen van u dat u wilt dat wij daar gaan staan. Dat u ons daar neerzet. Vader, en vandaag willen we bidden speciaal voor alle vrouwen hier in de zaal, Heer. Die zich niet goed genoeg voelen. Die zich onzeker voelen. Die misschien wel worstelen met depressieve gedachten. Vader, u bent hier en u zegt tegen ons. Allemaal. Ik hou van je. Jij bent geliefd. Heer, en u kent ons hart. U weet dat er hier mensen zijn die deze woorden misschien ontzettend moeilijk vinden. Vader, maar wilt u naast die persoon gaan zitten en armen om me heen slaan en zeggen, jij bent zo ontzettend waardevol voor mij. Vader, we willen bidden voor Elis. Heer, we willen genezing over haar uitspreken. U bent zo'n grote God die wil herstellen en genezen. Vader, we danken u voor wie u bent. Heer, wilt u ook de mannen zegenen? Wilt u zorgen dat we samen mogen optrekken en dat we mooie en liefdevolle woorden mogen uitspreken naar elkaar? Heer, zegen ons. In Jezus' naam. Amen.